met het NOS-journaal. In tegenstelling tot wat de politie heeft gezegd, zal er komend weekende wel degelijk worden gehandhaafd op de sluitingstijd van de horeca. Dat heeft het Veiligheidsberaad gezegd. De politievakbonden zeiden gisteren dat ze niet zullen handhaven als de nachthoreca komend weekende na 22:00 s'avonds opengaat. Volgens voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad heeft de politie een verantwoordelijkheid om in te grijpen. Vanaf volgende week vrijdag al zou de horeca en de cultuursector mogelijk langer open mogen blijven. Haagse bronnen melden dat het kabinet dat van plan is. Tot hoe laat exact is nog niet duidelijk. Verder ziet het ernaar uit dat het thuiswerkadvies vervalt, net als het advies om maximaal 4 mensen per dag thuis te ontvangen. Ook zou het kabinet erover denken om eind deze maand het coronatoegangsbewijs en de 1,5-meter-regel af te schaffen. Vanaf 25 februari zouden festivals en evenementen toegankelijk worden. Volgens de 1G-regel, dat wil zeggen, iedere bezoeker moet een negatieve testuitslag laten zien. Europese wetenschappers hebben met kernfusie in een paar seconden een enorme hoeveelheid energie opgewekt in een experimentele reactor in Groot-Brittannië. In 5 seconden wekten ze genoeg energie op om een olievat vol water aan de kook te brengen. Kernfusie zou de energievorm van de toekomst zijn. Daarbij worden de kernen van atomen niet gespleten, zoals bij kernenergie, maar juist versmolten. Volgens de teamleider van de wetenschappers laat dit experiment zien dat we op het juiste pad zijn. En hij stelt dat als de kernfusie 5 seconden lang in stand gehouden kan worden, het in theorie ook 5 uur kan. Nu is dat nog niet mogelijk. Een aardverschuiving in Colombia heeft het leven gekost aan zeker 15 mensen. 35 mensen raakten gewond. De aardverschuiving was enkele honderden kilometers ten westen van de hoofdstad Bogota. Door de vele regen overstroomde een rivier. Mensen in de buurt zijn geëvacueerd. En het weer. Vannacht motregen, morgen in het zuiden en oosten nog wat regen. Later af en toe zon en een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
You call me senorita, I wish you een hele goede middag. Goed dat je luistert. Dit was Señorita van Shawn Mendes. En je luistert naar Radio Texel. Goedemiddag.
Goedemiddag, dankjewel Remco. Remco is onze nieuwe techneut, zoals wij dat noemen. Jonge kerel van 22 jaar. Gaat de gemiddelde leeftijd bij Radio Texel ook eens een beetje onder de 50 komen. En dat is hard nodig. Vanmiddag stamtafel actueel. Met als vaste gast de burgemeester. Buiten is het 3 graden. Het heeft een beetje gemiezerd. En voor de rest was het vandaag rustig op het eiland. Burgemeester, van harte welkom.
Welkom, dankjewel.
We beginnen gewoon waar we altijd mee beginnen. Wat waren uw hoogtepunten de afgelopen maand?
Poh.
En wat ik altijd grappig vind, is dat u er ook elke maand over na moet denken.
Ja, ja, maar het was natuurlijk een gekke tijd. Met oud en nieuw en met kerst. Ik was in januari natuurlijk ook al. Ja. Nou, dat is misschien dan toch wel weer de start van de verkiezingen. Dat is natuurlijk bestuurlijk en voor mijn werk een hoogtepunt aan. Maar al die partijen die weer de best hebben gedaan om mijn lijst in te leveren. Dat allemaal weer gelukt is. En daar ook dan de persconferentie of de openbare zitting over houden afgelopen vrijdag. Dat vind ik wel weer. Dat is toch meer een markering voor de tijd tussen 2022 en 2026.
Ja.
Leuk, ja.
Nou, ik denk die burgemeester die roept dat ik nog 6 jaar mag blijven op Texel, maar dat is geen hoogtepunt.
Nou, misschien is het een beetje raar, wat onbescheiden dat ik dat niet zei. Maar dat moment dat de raad me dat gevraagd heeft, dat was vorig jaar in augustus al. En natuurlijk ben ik bij de commissaris van de Koning geweest. Dat was een heel bijzonder en leuke moment. Maar dat is ook een echte formaliteit dan nog. Hè? Dus dat... Hoewel ik, nou je het zo zegt, de dag dat dan het nieuwe termijn is ingegaan, afgelopen vrijdag, is dat ook wel weer bijzonder. Ja, ja. 2 weken terug alweer. Ja.
Oké. En dieptepunten?
Nou ja, als we nu kijken wat er allemaal gebeurt in het land met toch discussies over machtsposities van met name mannen en waar dat allemaal toe leidt. Dan gaan we gewoon in een hele ingewikkelde tijd tegemoet de komende tijd. En is dat een dieptepunt? Het is een beetje dubbelaard. Het is natuurlijk niet goed dat het gebeurt. Maar ik zou er ook wel graag gewoon een discussie over aangaan. Want hoe kan dit nou allemaal al die jaren zo zijn ontstaan? Hoe is het al die jaren nou eigenlijk geweest? Is er iets gebeurd dat het nu anders wordt bekeken dan eerder? Dus ik denk ook wel dat we daar zo goed een discussie over moeten voeren de komende tijd. Maar het is... Ja, het is,
maar, als, burgemeester, u wordt al op uw wenken bediend, hè, dat weet u. Onderwerp nummer 4 gaat over het grensoverschrijdend gedrag.
Ja, het. Kijk, ik denk dat we in Nederland in de politiek daarbuiten te weinig hebben nagedacht en gesproken over machtsposities. Ja. En dan laat ik het dan bij mezelf houden, Aad, als ik een... vrouwelijke collega tegenkom die jarig is, ga je die dan zoenen of niet? Nou ja, 99 van de 100 zullen het misschien wel leuk vinden of niet, hè? Maar er zijn er ook bij die zeggen, nou, burgemeester, allemaal leuk. En leuk dat je me feliciteert voor verjaardag, maar verder heb ik geen behoefte aan de zoen.
Ja.
Dus ik zal echt niet snel iemand zoenen. En in Nederland is de code om een man te zoenen al helemaal natuurlijk. Dat doe je al helemaal niet, zullen we zeggen. Dus je bent daar heel bewust mee bezig. Ook omdat als ik als burgemeester het doe, dat iemand dat vervelend vindt en dat dan ook nog zegt, toch anders is dan als je allebei op de werktoer bijvoorbeeld en naast elkaar staat. En ik vind dat die discussie en het gesprek veel te weinig of niet is gevoerd in het bedrijfsleven, bij instellingen, in de politiek, nou noem het op. En uiteindelijk heeft dat nu tot deze situatie geleid, dat toch mensen zeggen, well, ja, tot hier en niet verder. In allerlei nare voorbeelden.
Ja. Ik wil het toch nog eerst even over corona hebben. En de versoepeling van de corona is in zicht. Hè? En een van de belangrijke punten natuurlijk voor Texel is dat waarschijnlijk de minister volgende week gaat roepen dat de week erop de horeca open mag. Dat is overigens een raar geval. Hè? Nu lekken we het en volgende week mogen we het officieel horen. Denkt u dat dat een verlichting zal geven op het eiland?
Ja, uiteraard. Maar iedereen die moet letten op maatregelen om zichzelf op te volgen of een ander moet controleren en dat niet meer hoeft, dat leidt tot de verlichting. In dat opzicht tot de verlichting. En het lijkt er ook op dat in ieder geval de zorg met de huidige Omicron variant het ook gewoon aan kan. Het zou nog kunnen zijn dat daar dan een verzwaring zou ontstaan, maar dat beeld is er nu niet. Ja, Aad. Kijk, voor de laatste keren van de persconferentie, de laatste twee keer, is er een persconferentie geweest en de volgende dag gingen de maatregelen in. Dat heeft als voordeel dat het dan ook maar in één keer duidelijk is en gebeurt.
Ja.
Maar de Kamer heeft gezegd, dat willen we niet meer. Dus de volgende keer dat het kabinet een besluit neemt, moeten we eerst de Tweede Kamer er iets van vinden. Oké, wat krijg je dus nu? Eerst lekt het uit, want al die maatregelen worden weken van tevoren bedacht.
Ja.
Vervolgens moeten we wachten op de persconferentie. Vervolgens moeten we wachten op de Tweede Kamer. En ondertussen zitten mensen duimen draaien te wachten op de versoepeling. Ja, ik hoop dat als de versoepelingen eerder kunnen dan die termijn die gegeven wordt, dat ze het hele verhaal naar voren halen, Aad. Want het is natuurlijk een beetje een gekke situatie nu.
Ja, maar af en toe dan denk ik wel, ik schrijf af en toe nog wel eens een mailtje naar een Kamerlid of zo. Hè. Dan heb ik weer wat te melden. En dan denk ik bij mezelf, oké, het kabinet kan er ook gelijk naar de Kamer gaan. Dit willen we, wat vindt u ervan? Kamerleden, het is hartstikke populair. Hè. Iedereen weet wat corona inhoudt. Iedereen weet wat voor beslag dat legt op de maatschappij. Dat die Kamer van tevoren zegt van, nou dat is goed, kabinet, gaan met die banaan, morgenochtend, ik bedoel, dan ben je dus mis. Dat is leiderschap.
Eens. En dat is ook de grote verwondering die ik er ook bij heb. Uiteindelijk moet je gewoon duidelijke politieke keuzes maken. En dan kun je een discussie voeren over het feit dat je de goede argumenten had, of je de goede informatie had, dat is een andere discussie. Maar uiteindelijk kun je gewoon ze kunnen nu discussie voeren over het loslaten van de maatregelen morgen. Dus er is kennelijk iets dat maakt dat, ik denk dat we in zo'n systeem terecht zijn gekomen dat mensen in Den Haag zich niet meer realiseren dat het ook op jouw manier zo zou kunnen.
Ja.
Nou, misschien dat een paar het niet willen, maar het gesprek wordt er niet eens over gevoerd. We blijven in de aanpak zitten zoals we het altijd gedaan hebben. Misschien omdat het ook wel een beetje veilig is, hè? Dat kan, hè?
Ja, maar wat dat betreft is mijn one-line, je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.
Die heb ik ook nog wel eens gebruikt. Ook in deze coronadiscussie met collega's. Maar laten we het positief afronden. Wie had in oktober gedacht dat de eerste Zuid-Afrikaanse Omicron-variant, waar de hele wereld op zijn achterste benen stond, uiteindelijk veel sneller is gekomen dan dat we allemaal dachten? De Delta-variant heeft weggedrukt. Gelukkig een stuk minder ziekmakend is. En we dus veel sneller bij het weer terug zijn bij het normale. Dan dat we voor mij in oktober nog dachten. Dat wil ik dan toch als positief punt afsluiten. Zij dat het volgens mij meer toeval dan wijsheid is.
Ja, maar in de maatregelen die gelekt zijn, hè, daar zitten er weer een paar bijzondere tussen, laat ik het zo zeggen. We gaan de corona-app afschaffen. En daarvoor in de plaats gaan we het 1G-beleid invoeren. Dat betekent dat gewoon iedere Nederlander wel 30 van die dingen in zijn huis mag hebben. Want als je ergens heen gaat, moet je daar een keer met een bewijsje staan dat je niet ziek bent. En dat is nog erger dan een APK. Het is alleen maar een tijdelijke waarneming. Dat op dat moment dat jij die test doet, ben je niet besmet. Je loopt naar buiten, je komt twee besmette medeburgers tegen. Je gaat weer ergens naar binnen en je besmet iemand anders. Want dat is wat er gebeurt.
Kijk, ik had deze nog niet gehoord. Hè? Dus laten we eerst ook even zien wat er inderdaad allemaal besloten wordt. Maar als men een goede onderbouwing heeft voor het feit dat met zo'n 1G bijvoorbeeld de nachthoreca open kan, en het echt te gevaarlijk zou zijn om dat zonder 1G te doen, nou, dan snap ik nog wel een keer dat je een afweging maakt. Ik hoop alleen niet dat ze die 1G op echt op allerlei plekken gaan inzetten. Want dat wordt wel een beetje een, ja. Maar met name voor de nachthoreca. Ja. Maar natuurlijk, kijk, als het zonder die 1G kan, ja, dan heeft dat natuurlijk ook de voorkeur van het kabinet, denk ik. En daarmee ook van mij. Maar ik ben benieuwd of die maatregel opgelegd gaat worden. Ja,
ja, want als we dan toch even door het lijstje doorlopen. Vanaf volgende week bent u weer een blij mens. Want er zijn al die ambtenaren weer op het gemeentehuis. Thuiswerken hoeft niet meer. Hè? Dus ze komen ineens allemaal massaal weer naar het gemeentehuis. En dan vraag ik me af, is dat nou met 1G of zonder 1G? Want als je naar de horeca gaat wel en naar het gemeentehuis werken niet.
Nou ja,
ja, grote bedrijven.
Ja, nou ja, ik, laat ik zeggen, Nederland inschattende, is het eisen van werkgevers dat ze EEG vragen, dat gaat niet gebeuren.
Nee.
Los, als het verstandig zou zijn, dat is discussie 1, maar B, we zijn wel in zo gesteld op de privacy en de vrijheid, dat eigenlijk politiek dat altijd een dingetje is. Dat kan ik iets van vinden, maar het is wel goed dat die discussie gevoerd wordt. Dus ik hoop niet dat, dit is mijn eigen mening dan, dat wij het ook niet moeten vragen. Ik weet ook niet of het gemeentehuis of iedereen nou in één keer terugkomt. Want er zijn er wel een aantal bij die thuiswerken wel prima bevalt. Ik denk dat dat voor veel bedrijven geldt. Dus ja, dat zal er wel een nieuwe situatie op gaan leveren.
Dat is een uitdaging voor het volgende arbeidsvoorwaardenoverleg.
Ja, maar het is wel, ik merk het nu al wel een beetje her en der als ik rondkijk, dat er steeds meer mensen wel toch weer naar hun werk toe gaan. Twee jaar lang dat je collega's niet zien, het is voor veel mensen toch ook om hele andere redenen zwaar. Dus de overgang zal misschien minder groot zijn dan we nu denken, op simpelweg omdat een aantal mensen al een beetje aan het rondkijken zijn op de plek waar ze werkten. Niet alleen op het gemeentehuis trouwens.
Nou, dan heb ik er nog twee die we gelegd hebben van de week als regering. Vanaf volgende week mag je weer onbeperkt je vrienden thuis ontvangen. Dus dat worden weer gewoon gezellige tuinfeestjes, barbecues en dat soort dingen. En als het goed is, gaan we ook naar de evenementen zonder poespas. Zo noem ik dat, hè?
Als je dat bekijkt vanaf, want jij was in jouw vrije tijd de voorzitter van de Animal. De Winter Animal van de handboogschietvereniging. Je was een van de eerste die voor mij al toen al met corona dacht van, moet het doorgaan of niet? En je hebt ook twee keer moeten afblazen. Ik breng dan toch ook even de Texas halve marathon onder aandacht, die het jaar daarvoor met weer pech hadden. Dus drie keer dus dat niet hebben kunnen laten doorgaan. Ja, ik hoop voor hun dat ze gewoon de draad dit jaar kunnen oppakken. Ik hoop, ja, voor jou zal de Winter Animal zal nog wel wat aan de maatregelen hangen, maar dat die evenementen ook dit jaar door kunnen gaan zonder te veel coronamaatregelen. Maar B, dat de mensen ook weer kunnen en durven komen.
Ja.
Dat is de andere kant, hè. Dat is, want dat zou, nou, dat zou, voor veel mensen is dat toch echt een uitlaatklep, zowel als organisator als deelnemer. Dus laten we hopen dat dat weer gewoon ook weer kan dit jaar. Ja.
Ja, als we dan toch even over de Winter Animal terugkomen. Het is natuurlijk ook beleid, hè, ook bij verenigingen beleid. Hè. Het is een groot evenement, het is een groot handboogevenement van Nederland. En wij hebben iedere keer gezegd in het bestuur, oké, we nemen pas de beslissing als we hem niet meer op kunnen bouwen. Hè. Dat betekent dat ik 14 dagen voor de Winter Animal, als de gemeente dan tegen mij gezegd had, Van Gils, het mag niet, dan hadden we het afgeblazen. Maar gelukkig heeft de gemeente, zeg maar, na het opstellen van de coronaplan en allerlei maatregelen, heeft de gemeente en de veiligheidsregio hebben het akkoord gegeven. Dus het gaat gewoon door. En dan word je toch geconfronteerd met de andere kant van corona. Hè. Ik had 414 individuele inschrijvingen, unieke inschrijvingen. Dat zijn er nu nog 314. Er zijn dus gewoon 100 lui afgevallen.
Omdat ze corona hebben.
Omdat ze corona hebben.
Ja, ja.
Maar dat betekent wel 100 keer inschrijfgeld.
Ja.
En dat geeft ook weer een zware wissel op de exploitatie.
Ja, ik vind het is goed dat je dat zegt. Hè? Dus de overheid heeft die maatregelen opgelegd voor corona. En dat maakt dat evenementen konden niet doorgaan of onder hele zware ook voorwaarden. Met alle vergunningen en kosten en tijdgedoe die dat voor vrijwilligers ook kosten. Maar tegelijkertijd, dan wat jij zegt, is dat is nu nog meer een risico dan vroeger. Dat mensen niet kunnen komen of durven komen. Hè? Die heb je natuurlijk ook nog die groep. Ja. En daarom hoop ik dat allebei dit jaar voorbij is. Hè? Dat ik als overheid die maatregelen niet meer hoef op te leggen. Maar ook dat mensen gewoon weer durven en kunnen komen naar een rondje Texel. De Texel is een halve marathon. En de Sunbeach, zullen we zeggen. En niet omdat ik naar Sunbeach zou willen gaan. Maar het is natuurlijk voor een ondernemer, maar ook voor de bezoekers, is echt niet leuk dat een paar jaar niet door is gegaan. Dat wel weten.
Toch kan ik ze een beetje wel aanraden, hoor. Ik ben natuurlijk ook niet een van de jongsten meer, maar ik ga er regelmatig heen.
Ieder zijn ding, zullen we zeggen. Hè? Maar Maar de andere evenementen ook niet in aangesproken, maar ik noem er even een paar grotere. Denk, ja, dat is wel. Ja. Ik hoop voor hun dat het gewoon allemaal kan dit jaar.
High en een remix. Geweldig. Je hoort het allemaal hier op Radio Texel. Nog steeds leuk dat je luistert. We zitten hier nog steeds in gesprek met de burgemeester.
Goedemiddag luisteraars. We gaan gewoon weer verder. Hè. We gaan nu hebben over de nationale hype, hè, van deze week. Het grensoverschrijdend gedrag. Maar voordat ik daar met de burgemeester over in discussie ga, wil ik eerst even een kleine intro houden met wat we nu eigenlijk verstaan onder grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag is een containerbegrip voor grensoverschrijdend gedrag of toenadering die seksueel van aard is, waarbij iemand zonder toestemming vrijheid, gelijkwaardigheid, leeftijd of ontwikkelingsniveau, context, adequatie of zelfrespect wordt benaderd. Mondvol. Om overgehaald te worden, beïnvloed te worden, gemanipuleerd, gechanteerd of gedwongen tot seks. Hieronder vallen seksuele intimidatie, aanranding, verkrachting, seksuele mishandeling, incest en seksueel misbruik. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verbaal, non-verbaal of fysiek als vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij strafbare vormen van seksueel overschrijdend gedrag wordt gesproken van seksueel geweld en een zedendelict. We weten in ieder geval waar we het over hebben, burgemeester. En dan is mijn eerste vraag eigenlijk. Vindt u niet dat wij een beetje aan het doorslaan zijn in Nederland?
Hoe, dat is een heet. Je mag die vraag gerust stellen. Maar dat, is, dat antwoord geven, dat is ook enorm op mijn woorden passen, zullen we zeggen.
Ja, maar je mag dat rustig zeggen.
Ja. Ja, maar daarom,
vrije meningsuiting, ja, daar zijn we hier voor.
Ja, maar daarom doe ik deze, even deze introductie. Ik zei dat straks al. Ik denk dat wij in Nederland veel te weinig hebben nagedacht over machtsposities en wat dat doet met mensen. En niet alleen wat met die mensen zelf doet, burgemeesters, maar ook met mensen die omgaan met die mensen. Als ik iets zeg over mijn mening, dan denk ik, oh, dat is prima. Maar dan kan het bij een ander drie keer zo hard binnenkomen dan als iemand anders op straat zegt, omdat de burgemeester het zegt. En daar kun je soms gebruik van maken. En soms dan doe ik dat, denk, oh shit, dat had ik even niet in de gaten. Nou, dat is dan een algemeen voorbeeld. Maar het kan ook over grensoverschrijdend gaan. Als ik zeg dat iemand een leuke vent is, ja, wat maakt dat nou uit, zou ik denken. Maar het kan best zijn dat als jij 16, 17 bent of 22 en ik zeg dat die, nou, die burgemeester is homo, dat vind ik helemaal niet prettig, zullen we zeggen, dat hij het zegt. Dus het is, grensoverschrijdend gedrag begint er mee van, doet iemand het bewust of niet? En ben je er zelf over het nadenken als je wat zegt of doet of mensen aanraakt, ben je er zelf mee bezig vanuit jouw positie wat het bij een ander zou kunnen doen. Die discussie hebben we veel te weinig gevoerd. Ik zeg het dan toch, het risico is nu ook dat we één kant van het verhaal in veel gevallen horen en de andere kant van het verhaal niet. Of dat er twee totaal verschillende verhalen zijn. En ik hoop wel dat als mensen iets echt hebben gedaan wat niet kan, dat ze gewoon aangepakt worden. Maar ik hoop ook dat we, als mensen achteraf ten onrechte iets verweten is, dat we ze ook gewoon erestel kunnen geven. En op dit moment is dat laatste wel, dat is een hele lastige. Dat gaat niet helemaal goed, dat denk ik wel.
Hey, maar dat laatste gaat niet gebeuren. Als je in deze situatie terechtgekomen bent, dan is erestel is een papieren tijger. En de mensen hebben daar beeld bij. Die zullen altijd blijven zeggen van, ja, maar misschien, en je weet nooit. En dat is het hele nare
van deze situatie, absoluut, ja.
Maar even voor de duidelijkheid, ook voor de luisteraars, hè. Ik ben tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag en ik vind dat het keihard aangepakt moet worden. Maar ik ben ook wel een kritische Nederlander. En de reden waarom ik het de nationale hype noemde, ik werd van de week onmiddellijk verwend door de Nederlandse Handboogbond met een waanzinnige vragenlijst over seksuele intimidatie en geweld binnen de vereniging. En dan werk ik die lijst door en dan zeg ik, nou ja, dat is leuk hè, allemaal netjes ingevuld, opgestuurd, Handboogbond weer blij. Krijg een mailtje van de Centrum Sportveiligheid, zo'nzelfde soort vragenlijst. 33 vragen. En dan zitten de vragen bij. En ik zal één voorbeeld noemen. Rijdt uw coach trainer wel eens met een pupil naar een wedstrijd? Eentje. Dan zit ik in de risicogroep. Dan ben ik een gevaar voor mijn pupil. Dan moeten ouders me in de gaten houden. Dan worden de omstandigheden gecreëerd waarin ik dat zou kunnen doen. En dan ben ik gewoon heel erg reëel. Ik heb dat honderden keren gedaan. Ik was trainer van de rayontrainingen. En een van mijn pupillen, een meisje, minderjarig, zat in de rayontraining. Moet ik die dan thuis laten? Of mag ze gewoon met me meerijden?
Ja, wat ik zeg, het gaat erover. Zijn we er scherp op vooraf dat er zou kunnen gebeuren? Hebben we het gesprek erover? En dat is volgens mij veel belangrijker. En niet alleen binnen de sport of wat ik zeg ook bij politiek en bij bedrijven. Dan het maken van een vragenlijst. Want de vragenlijst, dat is ja, mijn enorme hartekreet. Die geeft ook een gevoel van veiligheid. Van nou, dat hebben we dan een keer gedaan.
Ja.
Maar het is natuurlijk veel interessanter dat de voorzitter van de handboogvereniging, eens in zoveel tijd, gepland en ongepland, het eens een keer op een ledenvergadering over dat vraagstuk hebt. Dat gaat waarschijnlijk meer doen om dit te voorkomen dan die vragenlijst één keer per jaar in te vullen. Denk ik dan,
Maar die vragenlijst die komt ook bij ouders en jeugdigen, hè? En die lezen hetzelfde verhaal natuurlijk. Die gaan ineens heel anders naar die coach kijken. Hey, wacht even, die coach is, hoe oud is die? Misschien is het wel een vieze oude man. Ja, toch?
Nogmaals, ik weet niet of... Ik vind wel dat we het punt bespreken moeten. Ik vraag me alleen af of we het op de goede manier doen. En ja, dat, daarmee kan ik zeggen... Ja, burgemeester, hoe dan wel? Ik vind dat we te veel opdelen in sport en in werk. En,
het gebeurt in het hele land.
Uiteindelijk zit er iets in een bepaald systeem... waarbij mensen met een machtspositie... En of het nou een coach is, of een burgemeester, of een CEO van het bedrijf. Je hebt gewoon een. Je moet dan realiseren dat het uitlenen van geld, het doen van uitspraken, dat dat altijd. Dat kan niet onder een vergrootglas komen, maar je moet je bewust zijn dat een ander tegen je opkijkt. Ja. En dat geen gewone relatie is. En als we dat gesprek daar eerst voeren met z'n allen, dan gaan we daarna wel eens een keer nadenken over de vragenlijsten enzovoort.
Maar ik heb er nog wel een paar. Wat had u er in ieder geval op gerekend? We gaan geen namen noemen, maar een Kamerlid stapt om vanwege grensoverschrijdend gedrag. En mag hij dan op de lokale kieslijst blijven staan? Nou, dat willen de burgers natuurlijk graag weten. En mijn tweede vraag op dat gebied is... wat gebeurt er nou als je op die lijst blijft staan en er wordt gekozen?
Ja, dat is ik snap dat mensen daar vragen erbij hebben. Maar laten we eerst vaststellen dat als er zoiets gebeurt... dat de keuze die iemand dan nog heeft... of het nou echt is gebeurd of niet, die zijn heel beperkt, hè... Ja. En dat is al lastig, want je moet dus uitkijken dat je iemand niet, wat ik zei, veroordeelt. Terwijl de schijn tegen is. Dus dat is één. De tweede, een lijst die ingeleverd is op 31 januari, kan ik niet meer veranderen. Nooit niet.
Nee.
Dus om geen enkele reden. Dus dat is de hele korte samenvatting. Een partij of een persoon die het gaat, of een burgemeester, kan pas weer wat doen... als de raad wordt geïnstalleerd, als iemand in de gemeenteraad verkozen zou worden. En dan nog is het heel beperkt wat je uiteindelijk kunt doen.
Want dan komt dat geloofsbrievenverhaal natuurlijk.
Een geloofsbrievenverhaal en dat soort dingen komen dan in de hoek. En dan is het als wethouder weer wat zwaarder dan als raadslid. Maar kijk Aad, de gedachte erachter is, als je in zo'n situatie iemand bijvoorbeeld van de lijst wel zou halen... zonder een veroordeling bij justitie, ja, dan kan het ook zijn dat het allemaal onterecht is.
Ja.
Dat voelt misschien vreemd en gek, maar uiteindelijk, als jij op iemand hebt gestemd er komt één signaal van die persoon dat hij iets geks heeft gedaan, die burgemeester die zou kunnen besluiten, ik haal hem eraf, dat is toch wel een enorme inbreuk op de democratie natuurlijk, hè? En dat is, dus als je zo bekijkt, is het wel te snappen. Dat heb ik gezegd, 31 januari, handen af iedereen. Wat je ook gedaan hebt, je blijft op de lijst staan voor de komende jaren. En dan pas als er iets zou gebeuren, iemand actief wordt in de politiek of in de raad, dan ontstaat er weer een moment. Dus dat is hoe het werkt. En dus ook in dit geval.
Oké. Even voor de duik, hij kan zichzelf ook niet terugtrekken.
Nee. Nee. Ik wil wel uitleggen waarom. Als je politieke partijen levert, tekent iedereen voor de plek op de lijst, maar ook voor alle andere kandidaten. En als er eentje tussenuit valt, dan zegt eigenlijk de wet, ja, dat is gek. Iedereen, we hebben ook getekend voor die persoon. Dus je kunt jezelf dus ook niet terugtrekken, want anderen hebben jou ook wat gegund. Dat is de gedachte van het maken van een lijst.
Dan... heb ik nog wel een gevoelige vraag, denk ik. Of niet, natuurlijk. Het is gewoon een open, eerlijke vraag, hè. Wat voor invloed heeft deze hype op de imago van vrouwen? Kennelijk is er niet zoveel terechtgekomen van de emancipatie... en komen vrouwen onvoldoende voor zichzelf op.
Nou, Aad... daar kijk ik toch anders tegenaan. Volgens mij gaat het hier over machtsverhoudingen. En jij gaat al uit van man-vrouw, maar in de wereld van lesbische dames of homo's gebeurt dit natuurlijk ook.
Ja, ja.
Dus het is een verontrustende. Dus een iemand die homo is en een bepaalde machtspositie heeft, Nou, die voorbeelden zijn de afgelopen jaren ook voorbij gekomen. In wezen is dat hetzelfde. Dus het beperkt zich niet tot vrouwen. Dus die analyse deed ik niet. Het zit hem in het feit dat er een machtsrelatie is tussen twee mensen. De voorbeelden van de laatste tijd zijn vaak man-vrouw. En dat gebeurt ook wat vaker. En als je omdraait. Maar wie weet zijn er wel voorbeelden van vrouwen met machtsposities die ook nare dingen met ondergeschikte mannen gedaan hebben. Die zullen misschien wat minder snel de media halen, maar het is natuurlijk niet uitsluit dat dat ook gebeurt, zullen we zeggen.
Maar dit is geen oproep, hè?
Dit is geen oproep, maar jij kietelt bij om te zeggen, burgemeester, wat vind je hier nou van? Nou, dan zeg ik er dit op. Het zit hem in die machtsverhouding en de aard en het geslacht of zo is daaraan. De meesten zijn hetero, de meeste mannen hebben, helaas in Nederland zou ik bijna zeggen, nog vaak een hogere functie dan de vrouwen. Dus in de praktijk zal het daar vaak over gaan. Maar die andere voorbeelden die zijn vast ook daar. Ja,
ja, maar dat is duidelijk, hè. Maar ik bedoel, wij in Nederland hebben toch echt een multiculturele maatschappij zijn aan het worden, hè. We zien steeds meer exotische namen op televisie bij bewindspersonen en dat soort dingen.
Ja.
Maar als ik dan een beetje ook uit eigen ervaringen kijk naar wat ik in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika allemaal gezien heb, dan denk ik dat een hele hoop van die bevolkingsgroepen, dat die daar helemaal geen beeld en geluid bij hebben. In Marokko hebben vrouwen niks te vertellen, punt. Turkije ook niet. En die wonen wel hier.
Ja, ik weet niet of ik dat in één keer kan generaliseren. Maar ik had vanmorgen met iemand over, laten we dan even ook kijken naar een westerse cultuur. Nederland en Amerika gaan nu ongeveer een beetje hetzelfde door, hè?
Ja.
Maar Boris Johnson wordt wel aangepakt voor de feestje die hij heeft gegeven. Ik kan me iets meer voorstellen trouwens. Maar dat hij buitenechtelijk in zijn afgelopen leven, ik weet niet hoeveel dames heeft versleten, bij verschillende vrouwen een kind op de wereld heeft gezet. Waarbij ik ook denk, nou, iets met machtsrelaties en premier of journalist of burgemeester van Londen, wat hij geweest is. Maar kijk ook naar de Franse presidenten. Waar publiekelijk duidelijk was dat er wel eens een buitenechtelijke dame was. Dus het is zeker niet alleen een vraagstuk wat zich in de, nou, wat ik al zeg, niet-westerse culturen ook voordoet. Ook in onze omgeving dichterbij zijn er wel eens dingen te bedenken die denken, ja. En waarom Nederland dat nu met Amerika nu daar doorheen gaat, ik denk dat in alle culturen vroeg of laat een keer deze discussie gaat ontstaan.
Ja. Nou hebben die Amerikanen dat al sinds 1992 of zo, hè. Dat die hebben al jarenlang, strikt to the point. Dan heb ik hier nog verder vragen over. Ik heb een allerlaatste vraag. Het is echt een persoonlijke vraag. Bent u zelf wel eens blootgesteld aan grensoverschrijdend gedrag?
Niet dat iemand mij iets vroeg wat ik niet wilde. Nee, dat niet. Ik heb wel eens situaties gezien waar ik denk van, oké, met de kennis van nu. Want het is ook een stukje oplettendheid. Met kennis nu denk ik, interessant. Misschien had ik daar nu wel anders naar gekeken. Ik hoop ook dat er omgekeerd nooit gebeurd is. Dat iemand dat ik iets gedaan heb waarvan iemand dacht, nou, burgemeester. Ja. In ieder geval probeer ik er altijd wel op te letten om het niet te doen. En dan kan ik gelukkig dat ook uitleggen. Maar wel bewust, ik hoor dat, nou ja, maar dat kun je zelf niet per se over oordelen, hè? Dat is aan de ander.
Ja, maar ik denk wel dat deze hype geleid heeft, of nog steeds, hè, dat een hele hoop mensen daar echt over na gaan denken. Want u zei het net, verjaardag, drie zoenen, wij Rotterdammers, als je binnenkomt, altijd drie zoenen. En tegenwoordig zeg ik, waar kom je vandaan? Niet uit Rotterdam? Nou, dan blijf ik rustig op 1,5 meter, is ook goed voor de corona. Maar je gaat heel anders over je leven nadenken.
Maar het is ook de situatie. Als ik een oom of tante, of als ik mijn tantes tegenkom die jarig zijn, die voor het eerst in jaren weer ziet, en neefje Michiel, want die is dan geen burgemeester, komt binnen, dat die dan een zoen wil of een zoen geeft. Andere verhouding. Ja. Maar wat ik zeg, een dame die op de werkvloer, ja, dat is een echt andere verhouding. Dus ja. Het is ook maar net waar je zelf ook in je familie, ja, het is ook anders dan op de winterfair. Op de winteranimal, dat is gewoon.
Ja, daar lopen ze me ook allemaal te knuffelen, maar dat mag niet meer dit jaar.
Nou ja, ik zou ook op corona ook even over nadenken, dat is een andere reden. Maar het is, Maar het is wel een interessant punt.
Ja.
Want waarom zou Aad van Gils, die dit al 30 jaar doet, zich nu ineens anders gaan gedragen? Dus het, is ook, het hoort dat ook een beetje bij je persoon en karakter. Misschien is het wel juist een machtspositie op een plek waar je nieuw bent. Dat een veel interessantere situatie is dan waar je was.
Nou, ik heb er heel goed over nagedacht. Ik heb 2 nachten wakker gelegen van dit onderwerp. Ik denk, zal ik hier dan allemaal vragen aan de burgemeester? Maar ik heb besloten dat ik ben al bijna 70 jaar mezelf en daar gaan we gewoon mee door de komende 30 jaar. Ja, we gaan even verder met Stamtafel Actueel. Even een luchtig onderwerp, burgemeester. De Olympische Spelen. Heeft u al nachten achter de buis gezeten of
nee.
Ook bij de Winterspelen niet?
Nee, ja, ik ben ook niet zo sportief. Maar ik zeg je, dat klinkt ook wel idealistisch. Maar ik vind het hele verhaal van China in combinatie met de kunstsneeuw. Ik vind, wij hebben ook besloten er niet al te veel tijd aan te besteden thuis.
Oké. Okay. Nou, het goede nieuws is dat Nederland...
Het tweede, hè? op de...
Nee, je moet wel bijblijven. Oh. Vierde op de medaillespiegel. Oh,
okay. Ze hebben een half uurtje ingestaan geloof ik. Of 10 minuten ingestaan geloof ik. Ja, zoiets, hè, ja.
Ja, maar ze staan nu vierde op de medaillespiegel. Maar dan komen we dat Nederland alleen maar... zijn medailles van het ijs afhaal, zeg ik altijd, hè. Uit de Jaap Edebaan en dat soort dingen. En de Nooren die... vliegen dus met langlaufen en allerlei alpine skiën en zo.
Als Nederlanders met alpine skiën, dan hebben we in ieder geval de klimaatverandering gedraaid, zullen we zeggen.
Maar de reden waarom ik daarover begin, want ik was eerst helemaal niet van plan, nee, denk ik, de Olympische Spelen, want ik weet dat u daar niet naar kijkt, maar ik denk, ik kan toch wel even een beetje prikkelende vraag stellen.
Een uitdaging om jou de volgende keer te verrassen, Aatan, hoor. Dat hoort.
Maar ik kreeg wel een vraag van de luisteraar. En die vraag was heel eenvoudig. Ik denk, die ga ik ook stellen. Doet de burgemeester zelf ook aan, tussen haakjes, wintersport?
Binnensport of wintersport?
Wintersport.
Nee. Misschien heb ik het wel eens verteld in de radio-uitzending. Maar mijn motoriek is gewoon niet zo handig en goed aan. Dus dat leidt tot allerlei clowneske vertoningen. Zowel op het voetbalveld, op het hockeyveld, als dat ik zou gaan skiën. Dus... maar als mevrouw vraagt van zou dat niet verstandig zijn, burgemeester, want u zit heel veel in uw werk enzovoort, dan heeft ze er wel gelijk in. Dus wandelen, fietsen, dat doe ik graag. En dat heb ik ook in coronatijd ook in de burg wat meer gedaan. Maar ik ga niet vrijwillig hardlopen of voetballen of nee.
Maar en de niet-fysieke sporten? Schaken, dammen, bridgen?
Kaarten, dat wel. Bridge is voor mij wat te hoog gegrepen, maar...
Klaviassen,
als je denkt, dat vind ik wel leuk. En mijn partner is een fanatiek schaker trouwens, maar... een kaartspel, klaviassen, dat is dan wel...
Maar het risico bestaat natuurlijk dat u nu door de lokale klaviasclub uitgenodigd gaat worden om mee te komen doen.
Maar ik denk dat ik nog een lage ranking heb. Ik moet ook iemand een partner meenemen. Hè? Bij klaviassen is dat hetzelfde bij Britje. Je speelt met een vaste partner in principe. Dus,
Oké, dit was even over de sport. Volgende luchtige onderwerp, hij is niet zo luchtig trouwens. Alle dorpen ten oosten van de Burg dreigen opgenomen te worden of zijn opgenomen in het door de provincie vastgestelde stiltegebied. Bij mij rijst dan de vraag natuurlijk, heeft de provincie de gemeente netjes om wensingen en bedenkingen gevraagd of hebben ze dat gewoon gedaan?
Het gaat om Den Horen, De Waal en Oost-Drent.
Ja.
Die drie. En dat is jaren terug al gebeurd. En ik weet niet of ze dat hebben gevraagd of niet, maar het is wel duidelijk dat het nooit had mogen gebeuren. Want, zal ik een voorbeeld dan maar noemen. Je mag in een stiltegebied niet met twee auto's achter elkaar rijden. Nou, dat lijkt mij in een dorp eigenlijk onmogelijk.
Okay.
En ik heb ook nog nooit een handhaver van de provincie voorbij zien komen om de Oost-Drent mensen te gaan bekeuren. Ik zeg het maar even echt zoals ik het is gewoon...
Ja.
Maar waarom zeg ik het ook, Aad? Vrijdag contact gehad met de provincie en die gaan dat nu echt voor eens en voor altijd voor deze dorpen oplossen. Koksdorp, De Burg en Oudeschild lagen al niet in het stiltegebied. Dus dat geldt dat probleem niet. Maar voor die andere, die dorpen die ik net noemde, die gaan dus de bebouwde kom, die gaat uit die stiltegebieden gehaald worden. De buitengebieden van Texel zijn nog wel voor een behoorlijk deel stiltegebied. Ja, de buitenbebouwde kom. En dat is natuurlijk wel een discussie van, ja, wat vind je daarvan? En daar zullen voor- en tegenstanders van zijn in Haarlem bij de provincie en ook bij de gemeente. En we hebben gezegd, daar de komende jaren dan eens even samen ook goed naar te kijken. Maar in ieder geval de bebouwde kommen, die moeten sowieso eruit, want dat slaat gewoon helemaal nergens op.
Ja, ik heb vanwege het onderwerp natuurlijk ook de kaart nog eens even goed bestudeerd. Ik woon net niet in een stiltegebied. De streep hebben ze echt een paar honderd meter boven mijn huis getrokken. En als ik dan kijk naar mijn eigen woonomgeving, denk ik, waarom nou daar wel, daar niet, hè? Ja, bij mij kan het natuurlijk niet, want ik woon bijna tegen het Nieuwshaventje aan, hè. En als het toevallig een groot schip gelost wordt met bieten, stenen, weet ik wat, heb je altijd lawaai, vlak bij de Tezo. Dus dat is eigenlijk wel logisch.
Maar ik zou hopen dat het hele buitengebied nog eens een keer met zo'n kritisch verstandige blik bekeken wordt. Want ik heb al meer plekken waar ik denk van, nou...
Ja, maar...
De crossbaan bijvoorbeeld en de luchthaven liggen ook niet in stiltegebied. Dus dat is daar is dan wel weer goed over nagedacht.
Ja. Maar dit valt een beetje in de categorie, en ik weet niet precies, ik ben even de juiste naam kwijt, hè. Maar zeg maar, dat je niet de grond mag werken vanwege archeologische zaken, zeg maar. Hè? Hoe noemen ze dat nou? Kom. Wie helpt mij?
De archeologische verwachtingskaart of de aardkundige monumenten.
Aardkundige monumenten, ja. Er wordt even ruzieloos halve eiland ingezet. Hè? En dan, heb ik zoiets van... dat is in het moment dat dat gebeurt misschien wel aardig. Maar Den Horen wordt echt groter. Hoor. Over 10 jaar gaan we aan de buitenrand huisjes bijbouwen. En over 20 jaar is de burg misschien wel 1,5 keer zo groot als nu. He, want je houdt het niet tegen. He, we gaan niet terug naar 8000 inwoners in 1940. Het zijn er nu 13. En dat worden er 14. En dat worden er 15. Alleen in tijd gaat het natuurlijk...
Maar dat is precies ook de discussie. Ik zit hier in de provinciale politiek. Maar de provincie, we hebben in Nederland tekort aan huizen. Provincie gaat bepaalt hoeveel huizen een gemeente mag bouwen. Maar bepaalt ook stiltegebieden, Natura 2000 gebieden. Bepaalt ook de aardkundige waardekaart en alles. En dan vind ik het wel eens in een discussie waard. Van, het is allemaal niet zo moeilijk om al die gebieden te beschermen. En daar zijn er heel veel mensen ook blij mee. Maar op het moment dat je dan huizen gaat bouwen, ja, dan zit je direct wel te kijken met en nu. Ik denk dus dat geld op dit moment in Nederland voor weinig dingen nog een probleem is. In ieder geval niet per se voor de huizenbouw. Voor huizenbouw is de schaarste aan mensen, handjes. En de enorme regeldruk van dit soort aanwijzingen een veel groter probleem. Ik denk dat we daar ook eens een keer een en dan doe ik het toch maar een steekpunt. Daar gaat de minister van Klimaat en de minister van Stikstof... die gaat dit probleem ook niet oplossen.
Nee.
Die gaan wel een steentje bijdragen, maar het probleem zit hem echt ergens anders. We hebben veel te hoge ambities en ja, dan gaat de boel vastlopen.
Ja, en misschien, ik heb dat tijdens de landelijke verkiezingen... heb ik dat wel eens aan een paar partijen gevraagd. Hè. Wordt het niet tijd dat we gewoon een capaciteitsberekening van Nederland gaan houden... Hè? Wij willen huizen, we willen fabrieken, we willen grote... we willen ook veel natuurgebieden. En op een gegeven moment is het vol.
En we hebben de ruimtelijke ordening. Kijk, vergeleken met een land als België of zo... best aardig voor elkaar. Wegen, rail, bedrijventerreinen, woningen... redelijk voor elkaar. Alleen het vraagstuk van milieu... ja, daar hebben we onvoldoende 50, 60 jaar meegenomen in die hele discussie. En daar lopen we nu met z'n allen heel hard tegenaan. Of het nou vanuit de landbouw is of vanuit de emissie van Schiphol of vanuit Tata Steel. En dat is een hele interessante vraag hoe dat zo is gekomen. Hebben we het met z'n allen misschien niet zo interessant gevonden? Of is het zo dat de kennis over gezond leven vele malen groter is dan 30, 40 jaar geleden... en dat we nu eigenlijk zeggen, ja, nu gaan we toch die touwtjes aanhalen. Ook dat is zoiets waar we graag een keer discussie over voeren.
Ja, maar het antwoord daarop is volgens mij heel eenvoudig. Kijk, wij zijn een heel piepklein landje, maar we zijn wel de voordeur van Europa. Overgroot deel van de containers die in Rotterdam aankomen... die blijven niet in Rotterdam, die gaan gelijk op dikke Rijnaken, treinen... en weet ik wat.
Een Roergebied.
Die gaan allemaal naar het Roergebied, naar Duitsland en misschien nog wel verder. Hetzelfde geldt voor Schiphol. Het zijn echt niet alleen Nederlanders die daar in het vliegtuig stappen. Maar dat is even genoeg. Want,
volgende keer beter, Aad. Ja, ga verder.
We hebben weer veel te veel programma's staan en het is 53, zie ik. Nog één muziekje. Ja, daar komt ie.
Much time to spare, but I'm in time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the fall. Boy, you give good love.
Nou, dames, dit was Oh My God van Adele. Ja, toch? En helaas worden ze even afgebroken, want we hebben toch nog een paar dingetjes op de lijst staan die we met de burgemeester willen bespreken. En wat natuurlijk gebeurd is de afgelopen weken, zijn alle lijsten zijn bekendgesteld. De meeste partijen hebben ook hun wethouderskandidaten bekendgesteld. En er zitten natuurlijk allerlei nieuwe gezichten tussen, zoals een nieuwe partij, Hart voor Texel. Maar wat mij het meeste opviel, is dat de nummer 4 bij D66, de heer Thomas van der Vlerk, pas 16 jaar is. En volgens mij mag je pas in de raad als je 18 bent. Wat gebeurt er nu als meneer van der Vlerk al zijn vriendjes van de OSG meekrijgt, die 18 zijn, en in de raad komt?
Als Thomas in de raad zou komen of met voorkeurstemmen verkozen wordt, dan krijgt hij van mij een briefje dat ik hem, zodra hij op zijn 18e verjaardag 18 wordt, dan krijgt hij van mij een briefje dat ik hem dan ga uitnodigen om in de raad plaats te nemen. Tot die tijd kan D66 een andere persoon voordragen en die wordt dan tijdelijk benoemd door mij, totdat Thomas 18 wordt.
Oké. Dus het is niet zo dat we 2 jaar tegen een lege stoel aan gaan kijken. Nou, mensen, hou daar even rekening mee. Dan heb ik nog een laatste...
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Want voor die verkiezingen...
Hey, een boodschap uit uw speakers. Radio Texel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame@radiotexel.nl.
Stamtafel weekendeditie. Iedere vrijdag, iedere zaterdag. Van 4 tot 6. Stamtafel weekendeditie. Met Jootje en Frank.
Radio Texel.
Dorcas, de mooiste kringloopwinkel van het eiland. Wil jij helpen ons succes uit te breiden? Word vrijwilliger in ons gezellige team. Bepaal je eigen werktijden. Geen vaste schema's. Er is veel mogelijk. Bepaal wat je wilt doen in onze winkel. Kleding, styling, mannendingen, huishoudelijke artikelen, boeken of liever van alles wat? Zeg het maar, jij bepaalt het allemaal zelf. Kom eens langs aan de Abbewaal 5 voor een praatje, een kop koffie of het informatiepakket. Dorcas Texel, niet alleen een mooie winkel, maar ook de gezelligste werkplek op het eiland.
De eerste evenementen staan alweer in de stijgers. Met z'n allen onbezorgd genieten. Dat kan. Maar dan hebben wij jouw hulp hard nodig. Ga jij zorgen dat de veiligheid gegarandeerd kan worden? Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Ben je geïnteresseerd? Mail je gegevens naar ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 06 51 61 36 99 en meld je aan als vrijwillig hulpverlener bij Rode Kruis Texel.
Stop de verspreiding van het coronavirus. Blijf zoveel mogelijk thuis. Houd 1,5 meter afstand. Was vaker je handen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Meer informatie? Kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800 1351.
Trots op Texel. Radio Texel.